naar Genesis 35 moeten wij vanavond, geloof ik. En Jacob moet naar Bethel. Dat is na het gedoe. Want zo noem ik dat dan maar met een eufemisme. Van Sichem. Eigenlijk de ondergang van Sichem, historische zin. Enerzijds, anderzijds, in de symboliek komt het erop neer dat wat er van Sichem over is, dat is nou Israël geworden. Via Dina. Maar dat betekent dat voor Jacob nu de grond onder de voeten wel erg heet geworden is. En dus verhuist hij. Maar ja, er staat daarna, zei de God tot Jacob: maak je op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar, din God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezinnen, tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken, dien God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. En dat laatste, dat grijpt dan natuurlijk terug op het voorgaande hoofdstuk, de situatie van Sichem, want in de praktijk hadden ze natuurlijk die hele mannelijke bevolking van Sichem uitgeroeid. Maar ja. Maar Jacob moet naar Bethel. Gaat terug naar Bethel. Enzovoorts. Alwaar nog het een en ander gebeurt natuurlijk. Daar hebben we het nog over. En hij bouwde de Heer een altaar. En hij noemde de plaats El Bethel. De God van Bethel. Dat is vers 7. Maar ja, wat wij eigenlijk lezen nu is een soort terugkeer naar Genesis 28. Dat wil zeggen de geschiedenis waarbij Jacob moest vluchten, want zo noemen we dat dan toch maar, voor Esau. Jacobs reis naar Mesopotamië heet het in mijn Bijbel officieel. En bij die gelegenheid kwam hij dus in een plaats die heette Luz. En hij noemde hem Bethel, want zo ging dat, hè. Mensen geven zelf namen. Dat hebben ze van Adam geërfd, weet u wel, hè. Want Adam moest toch alles naam geven. Oké, alle dieren dan. Een naam. Wat zei uw zuster, is dat kinderachtig? Ja, dat klopt, hè. Kinderen beginnen daarmee, hè. Met een boek met plaatjes van beesten die ze nog nooit gezien hebben. En aan de hand van de plaatjes moeten ze leren: dit is een eend, dit is een koe, dit is een ezel. Nee, dat is niet een paard, dat is weer wat anders. En daarna moeten ze leren wat die beesten dan allemaal weer zeggen. Toch? Ik vind het wel grappig. Want eigenlijk, dat is wat Adam deed, hè? Die gaf alle dingen een naam. Maar doe maar. Het is een oude gewoonte die in onze kringen in onbruik geraakt is, denk ik wel eens. Maar zo ging dat. In sommige streken gaat dat natuurlijk nog zo. Hoe dat ook zij, wat wij hier vinden is dat Jacob naar Bethel gaat, op gezag van de Heer, maar eigenlijk ook omdat hij zelf gezegd had in Genesis 28 dat hij dat doen zou. Dat is het laatste deel van het hoofdstuk. Dat was vanaf vers 16 dan, van Genesis 28. Waar staat: En toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij: gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofd Peluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die plaats tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte. Wat beloofde hij? Een gelofte. Ik vind dat het leuk, hè? Redenkundig ontleden is een leuk iets, hè? Wat beloofde hij? Een gelofte. Zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vreze zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Nou ja, Jacob komt daar dus ook terug nu in hoofdstuk 35. Reist naar Bethel om daar te wonen, staat daar in Genesis 35 vers 1. Maar er staat uitdrukkelijk bij: en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Ik bedoel, Abraham had daar ook al eens gewoond. Van Isaac weet ik het uit mijn hoofd niet meer, maar ze komen in die plaatsen nou eenmaal. En later in de Bijbel komt die plaats ook wel vaker voor. Dus toen maar deze gebeurtenis wordt rechtstreeks gekoppeld natuurlijk aan wat er, laten we zeggen, iets meer dan 20 jaar geleden gebeurd was. Meer dan 20 jaar geleden, want inmiddels hebben we natuurlijk ook al die toestand rond Dina en de Sichemieten gehad. Hetgeen betekent dat Jacob toch heus al wel een paar jaar terug was inmiddels. Maar in ieder geval, het wijst terug naar de geschiedenis waarbij Jacob moest vluchten in de tijd voor Esau. En we krijgen een soort herhaling van zetten. Jacob gaat terug naar de plaats die hij zelf tot heilig verklaard had in Genesis 28. Een plaats die te vrezen was. Dat betekent gewoon een plaats waar je eerbied voor moet hebben. Niet noodzakelijk dat je er bang voor moet zijn. Wat doe maar. Maar dan moet hij naar terug, was zijn bedoeling. En dan met de hele familie. Voor die gelegenheid moeten ze zich allemaal netjes aankleden, staat erbij. Hè? En de spullen opruimen en wat er niet bij de familie op moet weg. En zo. Heilige kleding, zegt de gids dan 's morgens. Als je de Sint-Pieter moet bezoeken. Of de, hoe heet dat, de kerk in Jeruzalem of zo. Hè? Nou ja. Doe weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Dat het gekke goden waren, dat gelooft u misschien wel. Maar dat, zo heet het niet, het heet vreemde goden. Want dat is foreign in het Engels. Dat wil zeggen de buitenlandse goden. Het zijn goden van andere volkeren, eventueel van andere landen. Dat is niet altijd hetzelfde. Dikwijls wel natuurlijk. Maar het zijn ze worden hier verder niet genoemd. Maar we kennen uit de Bijbel, ik heb er geen lijst van, maar we kennen uit de Bijbel niet alleen de verschillende volkeren, maar ook de verschillende goden die zij er dan op naschijnen te houden. Die zij, zeg ik altijd spottend, zelf gefiguurzaagd hebben. Of in ieder geval geboetseerd. Maar ik vind figuurzagen nog een leuker woord. Hè? Ja, vooral het volgende deel wordt gefiguurzaagd. Nou ja, laat maar zitten. Ik vind het leuk. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Die zijn er dus, die hebben ze ook bij zich. En reinigt u. Niet alleen van die vreemde goden, maar ook van kleding. Want er staat: en verandert uw klederen. Dus ze moesten ook nog netjes gekleed gaan voor de gelegenheid. Je ziet het goed gekleed zijn, heeft toch iets met eerbied te maken. Enzovoorts, toch? Zoiets, ja. En laat ons opmaken, vandaar dat we nog steeds kledingvoorschriften krijgen bij bepaalde gelegenheden. Hoewel het vaak onbepaalde kledingvoorschriften zijn bij de bepaalde gelegenheden, maar ja. Maar laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. Het wordt dus een officiële plechtige optocht. De Jacob en zijn familie gaat officieel een bezoek brengen aan die plaats Bethel, waar zijn eerste stop en overnachting was onderweg naar Om Laban. Sindsdien is ze terug inmiddels. En nu gaat hij zijn opwachting maken, alles plechtig aangekleed in de goede orde, om zich te melden, nou ja, bij de Heer. Jacob had gezegd, dan zal de Heer mijn God zijn. Zo lazen we net in Genesis 28. Hetgeen impliceert dat die andere goden en Jacob ook niet geheel onbekend waren. Mocht u nou zeggen, ja, maar die bestaan toch niet echt. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan er wel zo wezen. Maar het verschijnsel doet zich voor dat als men zich één God maakt, dan is dat een soort woning die men creëert. Dat kan fysiek zijn, dat kan ook, kan ook geestelijk zijn, een huis. En dat duurt niet lang of het wordt bewoond. Niet door een god, maar door een demon. Want dat is wat die lui doen, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Die trekken ergens in waar ze denken dat ze een woning vinden of zo. Hoe je dat maar noemt. Dus Paulus zegt in 1 Korinthe, wat is het, 1 Korinthe 10? Is het geloof ik nog? Of was het 1 Korinthe 8? Die zegt, afgoden bestaan niet. Er is maar één God. Nou ja, dat is in beide eigenlijk, hè? 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Vers 4 van hoofdstuk 8 van 1 Korinthe. Ik sla de aanleiding maar over. Staat in vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat S'je achter niets, dat moet er gewoon af. Hè? Het is gewoon dat een afgod niet is in de wereld. En dat er maar één God is. Er bestaan geen andere goden dan die ene. Vers 5, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele goden en heren zijn, nochtans hebben wij één God, de Vader uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem, en één Here, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Nou ja, niet iedereen weet dat, zegt hij, vers 7, of niet iedereen is zich dat bewust. Maar sommigen met een, vers 7, sommigen met een gewoonte des afgods tot nog toe, want het woord geweten, dat is een ander woord dan wat hier staat. Dit moet zijn gewoonte, dat lijkt erop. Want als een mens zijn gewoonte doorbreekt, krijgt hij last van zijn geweten, heet dat. Dit is een misnoemer. Hij krijgt gewoon last van zijn gewoonten. Maar goed. Maar sommigen met een gewoonte des afgods, tot nog toe, die gewend zijn afgoden te dienen en de maaltijden op te dragen aan de afgoden enzovoort, die eten als iets dat aan de afgoden geofferd is en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Zo gaat dat. Maar ja, daarna sla ik om. Vers 19 van hoofdstuk 10. Wat zeg ik dan? 1 Korinthe 10, vers 19. Dat een afgod iets is, Hij had net gezegd, het is niets. Niet iets. Of dat het afgoden offer iets is. Ja, vers 20. Dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. Met andere woorden, Paulus zegt, afgoden, voor zover ze bestaan, zijn het demonen. Maar Paulus weigert hen afgoden te noemen. Niettemin wat aan de afgoden geofferd wordt, wordt geofferd aan de demonen, zegt hij. Helaas vertaald met duivelen. Maar goed, maar het woord demon was zeker in 1600 zoveel niet een Nederlands woord. Eigenlijk nog niet, want het is Griekse. Demon. Nee, net als engel en evangelie en apostel, het zijn allemaal Griekse woorden. Ja. Demonen. Goed. Nou, dan sla ik die weer weg. Ga terug naar Genesis 35. Vers 4. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden. Al die buitenlandse goden dus eigenlijk. Daarna vraag je af, hebben ze dan ook binnenlandse goden? Nou ja, je hebt de God van Israël, Jehovah. Dat is de God die dat land bestemd had voor dat volk dat hij verwekken zou. Neemt niet weg dat er andere volken inmiddels in dat land woonden. Maar die hadden er toen geen rechten op. En eventueel hebben ze dat nu ook niet. Hè? De situatie is niet veranderd, nee. Maar ze gaven Jacob al die vreemde goden. Dat zijn dus kennelijk dan toch afgodsbeelden. Ongeacht wat je daar dan precies onder zou moeten verstaan. Want dat kan van alles zijn. Er staat trouwens meteen achter. En de oorsierselen. De vreemde goden die in hun hand waren, die uitdrukking in hun hand, betekent ook niet noodzakelijk dat ze die in de hand meedroegen. Als iets in je hand is, wil zeggen dat je de controle over hebt. En dat is de grap van zo'n uitdrukking natuurlijk. Als het goden zijn, dan zouden ze niet in de hand moeten zijn van mensen. Als het echt goden zijn, zijn de mensen in de hand van die goden. Toch? Dus ja, ik vind het een mooie formulering. Goden die in hun hand waren, zijn per definitie dus afgoden. En de oorsierselen. De optie bestaat dat de afgoden in hun hand overeenkomt met de oorsierselen. Want er is met die oorsierselen dus kennelijk iets mis. Dat is niet altijd het geval in de Bijbel. Ik meen dat Rebecca trouwens ook oorsierselen meekreeg toen ze met de knecht van Abraham meeging om te trouwen met Isaac, weet u nog? Nou ja. Maar niettemin moeten ze de oorsierselen inleveren. Dat is niet de laatste keer dat deze familie de oorsierselen inlevert, overigens. Maar er is enige discussie over wat we daaronder hebben te verstaan. Nou heb je hier het zogenaamde smurf-effect, vind ik persoonlijk. Wat het ook is, als het oorsierselen zijn, dan hangt het aan de oren, dus dat zal wel. Als dus zelfs Samson hier zegt, zo dat oorsiersel, dat is een dengel. Dengel, in het Engels, dengel. Je hoort aan de klank van het woord wat het betekent. Dengel. Dan bengelt het. Het kan ook bungelen trouwens, want klinkers maken bij ons in het Nederlands ook niet zoveel uit. Het bungelt, het bengelt, het dengelt. Of de hengel er iets mee te maken. Jazeker. Maar bungelt ook een hengel, zeker wel. Je kunt ergens naar hengelen en iets ophengelen, dan bungelt het ook. Zoiets. Maar dat maak je gewoon, dat lees je al, dat het dit betekent. Als je gewoon de Nederlandse tekst leest. Wat het precies is, weten ze nu nog niet. Dat komt omdat bij gelegenheid hetzelfde woord gebruikt wordt ter aanduiding van sieselen aan de neus. Dan worden het dus neusringen. En inderdaad, voordat je het weet, denk aan een varkenskop. Maar er zijn echt mensen die hangen voor de sier, menen zij. Ze hoeven het zelf immers niet te zien. Nou ja, in de spiegel, maar goed. Die hangen een ring in hun neus. En ze hebben mij verzekerd, die doe je in de neus van een varken of van een stier. Want dat is toch een redelijk pijnlijke zaak. En met zo'n ring kun je zo'n beest onder controle krijgen dan. Omdat hij het wel wacht om er hard aan te trekken. Maar goed. Het is handiger dan aan de staart van het beest trekken, ja. Maar goed. Nee. Maar ze weten dus niet echt wat het precies is. Omdat het op beide voorkomt. Maar dat komt natuurlijk omdat het een woord is dat zijn brede toepassing gekregen heeft. Een afgeleide betekenis enzovoort. Het woord is nezem in het Hebreeuws. Nezem, schrijft iemand dat op? Met een noem, een... wat is een zet ook alweer? Zaaien. Een noem, een zaaien en een meem. Nezem. Maar je herkent ogenblikkelijk je neus. Hoewel dat in het Latijn weer achterstevoren geschreven wordt. Want dan is het iets met, met sinus, weet u wel, neus. Dan heb je de S en N verwisseld van neus met de taal. Nou goed, ik zal er niet te diep op ingaan. We kennen het als neus. Het Engels is nose. Wij kennen het ook als nozzle. Dat is Engels, maar wij gebruiken het in het Nederlands ook. Een nozzle. Dat is... een
spuitkop.
Een spuitkop. Van de, ja, bijvoorbeeld met spuit... Ja, voor water of voor verf of wat je maar spuit tegenwoordig allemaal. Hè. Ja, een spuit. We kennen het in het woord sneeze. En daarna dus ook in niezen. En snuiten. En dan heb je nog nasaal. Maar het is allemaal dezelfde lettercombinatie. En andere klinkers, maar het gaat allemaal over hetzelfde. Het gaat wel degelijk over de neus. Primair. En dus is het in de eerste plaats niet oor, maar neusringen. Maar let op wat er staat, hè. Ik vind het leuk, hoor. Als je dit zo bestudeert, dat is leuk. Dan begrijp je ineens de rest van het vers, de volgende zin. Want er staat, of de toevoeging, er staat... En de oorsierselen die aan hun oren waren. Heb je dan oorsierselen ook aan je tenen hangen? Of wat dan ook? Nee, het is de oorsierselen die aan hun oren hingen. Hetgeen betekent dat het woord nezem dus niet noodzakelijk betekent een oorsiersel. En daarom staat erachter dat het hier wel die toepassing heeft. Maar het woord zelf duidt eigenlijk op een neus. Ja. Hebben jullie dat? Iets wat je aan je hoofd hangt ergens. Ja, dat is het eigenlijk. Ik vind dit soort dingen altijd interessant, hoor. Want neus en oren... wat is nou de aardigheid van je neus? Of van je oren? Dat zijn zintuigen. Dat je er iets mee waarneemt. En dat is eigenlijk het sieraad van... wat is het sieraad van de vrouw ook alweer? Goede werken. Dus daar staat er. Dat ze zich versieren met... Ja, nee, dat staat er. Er roept natuurlijk iemand, bij de man niet dan. Dan zeg je, ja, bij de man ook, oh jij zin. Maar het gaat erom hoe het in de Bijbel staat. Hè? Maar dat ze zichzelf versieren met goede werken. Ja. En wat is nou het sieraad van het oor? Dat het werkt, dat het wat doet, dat het wat hoort. En van de neus dat het wat ruikt. Want beide zijn zintuigen om geestelijke dingen waar te nemen. Want geluid is niet fysiek. Nou ja, totdat iemand zegt, ja, maar het is lucht en er is een trilling gebracht. En dan weet ik veel. Ja, maar het is niet lucht. Het is, nee, het is... Het is dieper dan dat. Het is veel meer dan dat. Het is ook meer dan alleen maar trillingen. Het is begrijpelijke informatie die overgedragen wordt. En van, ik reed hier naartoe en die zuster die bij me in de auto zit, die roept dan als ik ergens ben, ik ruik hier naar spruitjes. En dan weet ik precies waar ik ben. Ik ben bij Almere Zuid. Ik ruik er niks van. Maar ja, mijn luchtwegen zijn zo best nu ook weer niet. Maar je neemt er toch wat mee waar. Soms zeg ik ook wel, dit of dat kun je ruiken. En dan bedoel ik het niet eens letterlijk. Maar dan voel je iets aan. Dan krijg je op een of andere wijze informatie. Soms onbewust. En dan toch dan komt dat boven. Een van de dingen die ik me heel goed herinner is, ik kwam voor de eerste reis dat ik in Zuid-Afrika kwam, dat is 40 jaar geleden nu, kwam ik bij een familie op bezoek in Muizenberg, achter Kaapstad. En ik kwam daar binnen en ik dacht dat ik weer thuis was bij mijn ouders, vroeger in de Noordstraat in Bodegraven. Zo rook het. En hoe dat was, weet ik niet. Waarschijnlijk toch vuil. Niet zo schoon als tegenwoordig. De wc-eend was nog niet gefokt in die dagen. Of uitgevonden, sorry. Maar zoiets. En met die keukenkastjes waar het een beetje muf in was, zal ik maar zeggen. Maar die mensen waren in 1953 geëmigreerd uit Glanenbrug. Jawel, uit Glanenbrug. Herman Vinkers waren uit Glanenbrug geëmigreerd naar Zuid-Afrika. En daarna leefden ze nog net zo al die jaren. Dus 40 jaar lang, 30 jaar lang, oké. Op dezelfde wijze dat ze hier in Nederland geleefd hebben. Met dezelfde wijze van etens bereiden. Met een oliestelletje om het eten op te warmen. Geeft ook de lucht van petroleum. Kent u dat nog? Nou ja, goed. Maar je komt binnen en en dan komt een heleboel informatie. Die ik u nou probeer te vertellen. Maar goed. Ja, zo gaat dat. En met oren. Dat roept ook herinneringen op bij gelegenheid. Maar toch maar, laat ik daar maar niet op ingaan. Maar wat we hier vinden is natuurlijk wel degelijk de verwijzing naar neus en oren. En daarmee naar geestelijke dingen, geestelijke informatie. Hebben jullie dat nog? Hoe zijn wij ook weer wedergeboren? Uit de geest. En dus zijn we geest. Hoe kwam dat? Omdat we gehoor hebben gegeven aan het woord. Nadat wij het woord der waarheid gehoord hebben en ervaard hebben en geloofd hebben, zijn wij wedergeboren enzovoort. Dat is geestelijk iets. Zie? Nou ja. Maar die oorsierselen zijn waarschijnlijk. Natuurlijk zijn het ringen op een of andere wijze. Dat lijkt me voor de hand liggend. Maar ze herinneren kennelijk op een of andere wijze aan die goden waar het hier over gaat. Dat wil zeggen dat die dingen gedragen werden als amuletten of iets dergelijks. Als beschermgodinnen. Goden bedoel ik. Ik weet nog dat ik een van mijn eerste motorfietsen, maar geloof je mij, ik heb een heleboel van die dingen gehad. Allemaal schroot, omdat ik niks betalen kon natuurlijk. Maar toen, vroeger, eeuwen geleden. Maar goed. En dat er op zo'n een van die motorfietsen, dat waren toen nog gewoon frames, net als van fietsen. Dus met ronde buizen en zo. Op een van die dingen zat een klem met een... hoe zeg je dat? Een plaatje erop en zo, met een figuur erop. Een mannetje erop, een soort kopera, messingachtig ding. Het zat gewoon op het frame gedrukt, kon je er ook zo afhalen. Wat het was, wist ik niet. Maar dat was een Christoffer. Zegt u dat wel? Dat is een afbeelding van een Roomse... Katholiek moet je nooit zeggen, dat is niet goed. Klopt niet. Van een Roomse... een heilige van de Roomse kerk en een Christoffel is de, is de drager van Christus, zo heet hij, maar Christoffel wil zeggen dat hij Christus droeg. Dat is een verhaal over, over dat jongetje droeg op zijn schouders door het water heen, geloof ik, ergens. En het verhaal is dat hij dus de Heer Jezus als kind gedragen heeft en daarmee gered heeft. En sindsdien is hij de beschermheilige geworden. Dan doet er een stempel op en figuur zacht, zo'n dingetje voor op de fiets. En is hij het beschermheilige geworden van het verkeer. Van alle reizigers. Hebben jullie dat nog? Zoek het maar even op internet. Christoffer of Christoffel. Christoffer kennen we als Columbus, dat weet u. Die heeft wat afgereisd enzovoort. Ja. En als je Rooms bent, dan moest je zo'n dingetje hebben op je motorfiets of op je fiets drukken. Wist ik dat. Maar zo leer je nog eens wat onderweg. Hè. Maar het is dus eigenlijk iets afgodisch. Dan komt het op neer. Men zoekt de bescherming bij of weet ik veel wat. Nee, de latere versie is natuurlijk gewoon dat men een heleboel namen draagt. Een hele reeks voornamen. Als er meer dan drie zijn, dan heb je grote kans dat er een M bij zit en een F van Maria en Franciscus. En als het een J is, is het Jozef. Want dat zijn allemaal namen dan van Hafmo heette die man. Weet je nog Hafmo? Heb je Hafmo nog gekend? Van Mierlo, H-A-F-M, wat zei ik? Een F en M toch, zei ik? Oké, zit er inderdaad in. M-O, van Mierlo, natuurlijk van Roomse huizen. Die kregen al een naam van, namen mee van een hele reeks heiligen. Die allemaal moeten bijdragen aan de bescherming van degene die hun naam draagt. Ze worden tot peetoom gemaakt. Heb je dat? Marianne, dat weet u, die komt van Maria en Anna. Want Maria is de moeder van God, heet dat. En Anna was weer de moeder van de moeder van God. Dus Anna is de oma van Jezus, zal ik dan maar zeggen. Volgens Roomse. Ja. Nou ja, enzovoort. We hebben er heel wat populaire namen aan te danken. Maar toen maar. Maar men draagt dat mee. Op een of andere wijze. En dat zijn kennelijk die oorzeerselen. Die had men ook trouwens in... Waar was het? In Exodus... Even kijken, dat is het volgende Bijbelboek. Hè? Exodus 32 of zo. Of was het eerder? Even nadenken. Exodus... Ja, bij het Gouden Kalf, dat klopt. Toen was Israël... Nou ja, Israël was in de woestijn bij de Sinaï terechtgekomen. En Mozes was op de berg en kreeg de stenen tafelen... Met daarin de wet. En terwijl hij daar was, was het volk beneden aan bij de berg verzameld. Dat is hoofdstuk 32. En toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen. Mooi hè, heb je weer een Nederlands woord geleerd. Hij vertoog. Hij vertoefde. Hij vertoog van de berg af. Hij kwam er niet. Zo verzamelde zich het volk tot Aaron, de broeders van Mozes en de bedoelde hoge priester van het oude verbond, wat hij hier nog niet was overigens. Dat moest nog gebeuren. Maar hij functioneerde al als de woordvoerder van Aaron, als de woordvoerder van Mozes, sorry, en daarmee des Heren. Maar het volk verzamelde zich tot Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden. Dat is niet noodzakelijk, meerdere goden, want u weet, dat is gewoon Elohim. En dat kan net zo goed één God zijn. En de ene God die er maar bestaat, die wordt heus aangeduid als Elohim. Dat taalkundig beschouwd kan worden als een meervoud. Dat is juist. Dat het taalkundig ook beschouwd wordt als een meervoud. Dat is soms juist, maar niet altijd. Hier wel, althans in het Hebreeuws weet ik niet. Maar in de vertaling wel. Sta op, maak ons schoden die voor ons aangezicht gaan. Dat is meervoud. Anders had het moeten zijn, maak ons God die voor ons aangezicht gaat. Dus grammaticaal is het hier, wordt het als meervoud beschouwd. Maar het kan er net zo goed maar één zijn. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. En Aaron zei tot hen, rukt af de gouden oorsierselen. Daar staat hetzelfde woord weer. En er staat weer achter, die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn, en breng ze tot mij. Heb je dat? Ja. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af. Je houdt je hart vast. Ze de oren er niet mee aftrekken als je het zo leest. He. Maar ja. En zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand. Leuk hè. Ze hebben dus ook in Genesis 35 hadden ze de afgoden in hun hand. En hier hebben ze de oorsierselen in hun hand. En in beide schriftgedeelten gaat het over afgoden en oorsierselen. Want kijk, daar staat vervolgens. Ze brachten ze tot Aaron en hij nam ze uit hun hand. Dat had gewoon overgeslagen kunnen worden, maar het staat er, zie je. En hij bewierp het met een griffie. Dat wil zeggen, hij bewerkte het met een griffie. Hij onderwierp het aan een griffie, zo kun je dat ook zeggen. Aan een behandeling met een griffie. Dit woord kennen we niet meer, maar ik ken er nog wel een griffel. Ik heb nog met een griffel moeten schrijven. Vroeger op zo'n lei. Wanneer dat was? 1950, 1951, weet ik het. Kort zo weer uitvegen en dan weer met een griffel. Maar een griffie is, een griffel trouwens ook, is eigenlijk gewoon een pen, maar niet met inkt erin en een punt of een kroontjes pen of iets. Het is gewoon een pen, een metalen pen. Pen waarmee je kunt krassen. Wij noemen het dus tegenwoordig een kraspen. Het wordt in de metaalbewerking nog veel gebruikt hoor. Dan moet je ergens een streepje zetten waar je zagen of boren moet of zo. Dan gebruik je een kraspen. Die krast in het materiaal. En vroeger schreven ze in kleittabletten. En dat doe je dus met één pen. Heb je dat nog? Nou ja. Ja, het is best wel mooi. Ja, toonvorming is maar alles. C'est le ton qui fait la musique. Ik weet niet wat het betekent, maar het is Frans, hè. Frans. Of de Fransen het wel weten, nou, dat betwijfel ik dikwijls. Maar ja, toch wel. Maar hij bewierp het met een griffie. Dat wil zeggen dat er een inscriptie, een gravure heet dat tegenwoordig, gegraveerd werd. Hij maakte een gegoten kalf eruit. Dat is de samenvatting. Dat wil zeggen, de normale gang van zaken is dat je eerst zo'n ding giet in een vorm en daarna een gravure erop aanbrengt. Het kan natuurlijk ook zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat die griffie gebruikt wordt eerst om de mal te maken waarin dat ding gegoten moet worden. Dat is ook nog te verdedigen. Maar dat doet er verder niet toe. Het gaat er maar om dat bij de constructie van het gouden kalf een griffie gebruikt werd. Dat is. Ik hoef dat hoofdstuk niet te bespreken, toch? Nou ja, oké. Okay. Ja. Ik ben helemaal verdwaald nou natuurlijk. Datgene over die onzeerselen. Die onzeerselen worden gemaakt tot één gouden kalf. En het wordt wel degelijk in de Bijbel beschreven als één afgrond die zij zelf gemaakt hebben. Hebben jullie dat dan nog? Nou, een goed korte verhaal komt eens. Ik zal u het. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Slotverrekening. Maar ja, dus ik zal het maar even gaan vertellen. Dat gouden kalf, het maken van een gouden kalf, notabene door Aaron, wat hem niet belet overigens om later gewoon hoge priester te worden van het oude verbond. Hij wordt ook niet ontslagen uit zijn functie van woordvoerder van Mozes of zo. Het is wel een beetje vreemd. Maar Aaron staat voor het oude verbond der wet. Maar de priesters van Mozes, de Aaronitische priesters later, de Levitische priesters dus, zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de constructie met een griffie van het judaïsme, van de Joodse religie. Dat is met een griffie, want het is opgeschreven. Of dat in Babylonische kleittabletten was, ja, misschien wel, maar dat doet er niet toe hoe en wat en wanneer. Bovendien wijs ik er even op dat een paar versen verder hebben we, komt Mozes, die komt van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Dit lees ik uit vers 15 van Exodus 32. In zijn hand. He? Hij is verantwoordelijk voor die twee stenen tafelen in zijn hand. Nou goed. En dan staat er, deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. En hier komt het woord griffie dus weer terug. Niet in de vertaling, maar wel in het Hebreeuws. Heb je dat? Terwijl aan de ene kant Mozes op die berg is en straks van de berg afkomt met het geschrift, geschrevene, griffie. Want schrijven heeft van doen met de griffie. Maar goed. Terwijl aan de ene kant Mozes dat geschrift van God krijgt in twee stenen tafelen. Het woord God dus, om het oog te benoemen, is Aaron beneden op aarde bezig met iets met een griffie te maken. Maar dat is dan iets wat ze zelf bedacht hebben. En van afgodische afkomst via de onzeerselen die daarvoor gebruikt zijn geworden. Iemand zei over Genesis 35, die onzeerselen is niet noodzakelijk kostbaar materiaal. Dat had ook houtsnijwerk kunnen zijn wat ze aan de oren gehangen hebben. Wat weet je veel, ja. Of steentjes, bewerkte steen. Niet noodzakelijk edelstenen. Maar hierin, maar ik moet u zeggen, van hout en van vuursteentjes, of hoe dat maar heet, mag, kan je geen gouden kalf maken hoor. Dus ik hou me toch maar op dat het kostbare dingen waren. Maar tegenover elkaar staat hier in Exodus 32, aan de ene kant het woord van God. En de andere kant het woord van mensen. Of aan de ene kant de wet des Heren, het oude verbond. En aan de andere kant het judaïsme, waarvan de Heer Jezus zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes, of aan die van de Heer, wat hij maar zei, niet te hoeven houden. En één fase verder, het judaïsme is eigenlijk in de geschiedenis tot vandaag de uitbeelding, een symbool, een beeld van alle religie. Kan niet schelen welke. Het moet illustreren namelijk dat je iets goeds in elkaar kan steken. Iets wat het hele leven beheerst en waar je hele leven mee bezig bent. Op alle niveaus. Maar het dient tot niks. Het valt in de categorie eerste beginselen der wereld. Zo heet het in de Bijbel. En in de categorie ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat je de zalig doet, nee, als dat zou kunnen, zei Paulus. Maar dat kan niet en daarom is er voor een nieuw verbond plaats gezocht geweest. Met de woorden uit, wat is het, Hebreeën 8 geloof ik. Als er werkelijk een wet was die kon zalig maken, staat daar, dan zou voor het nieuwe verbond geen plaats gezocht zijn geworden. Oh, zoiets. Ja, hoe het er maar staat, ik kan het niet onthouden precies, maar zoiets staat er dan. Hebben jullie dat nog? Maar oorsierselen, wel degelijk iets met afgoderij. Waarom aan de oren? Ja, omdat het iets heeft van doen met wat je hoort en wat je je opneemt en waardoor je laat lijden. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Dat is wat het is. Nou ja, terug naar Genesis 35. Het moet ingeleverd worden. De oorsierselen die in hun oren waren. Nou weet u waarom het dubbel staat, hè? Omdat als het er niet bij staat, zijn het neusringen. Of klemmen, of neusversieringen. Piercings misschien wel. Want ze steken wat, ja. Ze steken wat door iemand zijn neus zijn tegenwoordig. Nou, vroeger ook al natuurlijk. Maar. Ja. Goed. En dan staat er, en Jacob nam ze aan uit hun hand. Let op, uit hun hand. Ze hebben de controle erover. Zijn er zelf verantwoordelijk voor. Net als met die 10 geboden bij Mozes en wat het maar was allemaal. En hij verborg ze. Dit vind ik leuk, dat er staat, hij verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Waaruit volgt dat verbergen overeenkomt met begraven. En andersom. Dingen die verborgen worden, worden begraven. In ieder geval, daar gaat zand over. Of zoiets. Het wordt bedekt. Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En dat is niet de laatste keer dat wij lezen over een eikenboom bij Sichem. Want wij vinden in Joshua 24, dat is bij de verovering van het land, om zo te zeggen, na de uitocht uit Egypte, vinden we in, dat gebeurde onder Joshua, en dat lezen we in Joshua 24, dat wil zeggen, dat is het laatste hoofdstuk van Joshua, in verband met zijn afscheid. Want dat is wat hij neemt. Hè. Hij neemt dan afscheid. Hè. Waar Joshua, boven het hoofdstuk staat, Joshua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem. Goed. Dat is wat Mozes ook deed trouwens. In Deuteronomium. De laatste hoofdstukken. Maar toen maar. Maar Joshua neemt afscheid en zegt, vrees de Heer en dient hem in oprechtheid en in waarheid, dat is vers 14. En doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte en dient de Heer, et cetera. En hier staat ook een beroemde tekst, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heer dienen, vers 15. Hij zegt, wat jullie doen is jullie verantwoordelijkheid, maar maar wij zullen de Heer dienen en we hopen dat jullie dat ook zullen doen. Maar goed, en toen, dat zei dat volk dan ook in vers 21. Toen zeiden al het volk tot Joshua, nee, maar wij zullen de Heer dienen. Wij zullen Jehovah dienen. Nou ja, op democratische wijze of, nou ja, toen maar. En Joshua zei tot het volk, gij zijt getuigen over uzelf dat gij u den Heere verkoren hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Met andere woorden, niet alleen heeft de Heer Israël verkoren, maar Israël heeft ook de Heere verkoren. brengt verantwoordelijkheid mee aan beide zijden. En dus, vers 23, doet de vreemde goden weg die in het midden van u zijn. Dat is dezelfde uitdrukking ongeveer als in Genesis 35. De vreemde goden die in hun hand waren. En dan staat er, en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. Dat betekent nog altijd dat men zal luisteren naar de Heere, de God van Israël. Want ter harte nemen is in de Bijbel, volgens de Bijbel zelf, hetzelfde als geloven. Dan neemt men woorden ter harte, men neemt ze in zich op, aanvaardt ze. Dus neig uw harten, elders heet het neig uw oren, in Jesaja 55, maar het betekent hetzelfde. Neig uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zeide tot Jozua, wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Gehoor geven aan zijn stem. Hem geloven. Want gehoorzamen is in de Bijbel hetzelfde als geloven. Nee, via het idee van religie heeft men van gehoorzamen gemaakt dat het betekent dat je doet wat je opgedragen is. Maar je kunt aan het woord nog zien dat dat niet de oorspronkelijke betekenis is. De betekenis is geloven, aanvaarden van wat gesproken is. Ongehoorzaamheid heet ongeloof, zegt de Bijbel zelf dus. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. Te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods en hij nam een grote steen en hij richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. In Sichem, onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. In Sichem, en waar begroef Jacob die spullen? Onder de eikenboom die bij Sichem is. Is dat diezelfde eikenboom? Is dus de logische vraag. En u weet hoe theologen denken. Nou, nee. Nee, de kans dat dezelfde boom is. Nee, het blijkt alleen uit. Nee, serieus. Nee, het blijkt alleen uit dat het gebruikelijk was om dingen te begraven onder een eik. Zoals trouwens ook de doden begraven werden onder de een of andere boom. Bij een opgericht teken enzovoorts. Dan kon je het ook terugvinden. En zo'n boom wordt dan een monument enzovoorts. En nou ja, verzin ze maar. Ik geloof daar niet in. En misschien was het wel zo, maar de volgende vraag is dan, maar waarom staat dit dan in de Bijbel erbij als dat een gebruikelijke aangelegenheid is? En bovendien, wat voor zin heeft het om te vermelden dat het is bij een eik bij Sichem, als er toch zoveel eiken staan bij Sichem? Dus er blijft altijd gewoon de vraag, maar wat betekent het? En of het dan dezelfde eik is of niet? Ja, voor de symboliek van de Bijbel is het dezelfde. Of het ook echt dezelfde is, maakt niks uit. Ik bedoel, dan gaat het over een farao ergens in de Bijbel. Is dat dezelfde farao als die van? En het antwoord is waarschijnlijk niet, maar het maakt niks uit. Het is gewoon de baas van Egypte. Heb je dat nog? Of Abimelech, is dat dezelfde Abimelech? Ja, maakt niet uit. Waar heb ik het nou over? Abimelech. Hé, dat is ook een goeie. Komt vanzelf bovendrijven. Want die werd koning gemaakt. Een Abimelech werd ooit koning gemaakt bij de eik te Sichem, toch? Dat is toch Richter... Dat is niet zo ver weg hier vandaan. Richter... wat was het? 6? 9? 6... 9. Vers 6, ja. Toen vergaderden zich alle burgeren van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech ten koning bij de hoge eik die bij Sichem is. Dat ding is intussen nog gegroeid ook. Dat zal wel met al die rommel onder begraven. De eik bij Sichem. Nou heb ik hem 3 keer. Is dat dezelfde eik? Nou ja, voor ons wel. En daar gaat het maar om. Waarom een eik? Volgende vraag. Hoezo een eik? Want het woord... Men weet niet wat voor een boom het was. Niet echt. Soms noemen ze dingen terebint. Mij zegt het niks, terebint. Je hebt een boel soorten eiken. Je hebt een. Het woord zelf betekent slechts dat het... het blijkt uit dat het een boom is. En het woord zelf betekent dat het ding sterk is. Want dat woord is hetzelfde als het woord voor God. Iets met A-L en dan nog wat. E-L, Elo, Eloha, Elo, Alon, Alon, wat het maar is. Het is een... Alon is het hier, geloof ik. Of staat het er niet bij? Ja, Alon, mooi. In Genesis 35, vers 8 staat het erbij. Aan het eind van het vers. Onder de eikbalks naam, hij noemde Alon. Maar goed, en Alon is het woord voor eik, maar je herkent Elohim, Eloha enzovoorts. Het betekent iets als groot en krachtig. Dat is de eik en wij kennen zelfs een heel eikenbos. Misschien wel 2, van More dan wel Mamre, waar Abraham bij woonde... Bij gelegenheid en weer wegging en weer terugkwam. En dan woonden we in de eikenbossen. Of eikenbomen, hoe men het maar opvatten wil. Waarom dat is? Nou, dat is niet zo moeilijk. Maar dat hebben we dus al een keer besproken. Dat kan niet missen. De eik staat voor de beloften Gods. De Abrahamitische beloften. Er zijn wel meer symbolen van. Maar de eik is er 1 van. En de eik... geeft uitdrukkelijk ook uitbeelding aan de besnijdenis. Dat heet de eikel dan. Voor degene die het niet snappen, leg ik het dus toch maar even uit. De aardigheid of de eigenaardigheid van de vrucht van de eikenboom is dat het gewoon een noot is eigenlijk. Maar waarvan een besneden noot, waarbij... Een deel van de bolster heet dat. U weet wel van de ruwe bolster en de blanke pit. Een deel van de bolster verdwenen is. Die zit er niet aan. Hij heeft geen vernauwing, zal ik maar zeggen. Ben ik nog duidelijk genoeg of moet het nog verder uitgelegd worden? Ja. Hebben jullie al meelijden met me dat ik het moet uitleggen? Oké. De eikel, het is een uniek ding. Eigenlijk in de natuur ook. Het is een opvallend ding. Waarom is dat ding maar half verpakt enzovoort. Dat komt omdat het een beeld is van een nieuwe schepping die voort moet komen uit een oude. Dat het oude is de omhulling, dat moet verdwijnen. En daar komt het nieuwe, de heerlijkheid, de glans uit voort. Dat is het idee. En daarom woonde Abraham... En de aartsvaders in het algemeen, woonden bij eiken, omdat ze dragers waren van de beloften Gods. Nou ja, en daar verdwijnen dus de afgoden en de woorden van mensen, de oorzeerselen, of hoe men ze maar vertaalt, ze worden daar begraven, weg ermee. Zie je? Maar als je later iets krijgt als Abimelech, die koning wordt bij die eik te Sichem, dan moet je eigenlijk ruiken, want die woorden hebben we nou gebruikt vanavond, dat het helemaal fout gaat. Hè? Want Abimelech is een beeld van de heerschappij van de wet. Dat is wat daarna wordt uitgebeeld in die gelijkenis in Richteren 9. Want er volgt een gelijkenis... Ik vind hem altijd vermakelijk, omdat ik er ook plaatjes bij heb uit de film. De bomen gingen eens heen om over zich een koning te zalven. En dan zie ik in gedachten zie ik die bomen lopen. En dan vraag je, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan een koning. Nou ja, de bomen. En dan krijg je een paar bomen achtereenvolgens die allemaal geen koning willen wezen. En uiteindelijk van ellende komen ze bij de doornstruik terecht. En daarvan staat niet alleen dat hij prikt, maar ook nog veel gevaarlijk is. Want doorn, het hout van de doornstruik wordt gebruikt als brandhout. Als aanmaakhout zelfs, is de gedachte in de Bijbel. Maar dat is een beeld van de wet. U weet waar de wet eindigde? Bij de doornenkroon. Dat is de heerschappij van de wet. Maar onder de heerschappij van de wet, onder de doornenkroon, is geen plaats voor de Messias. Hebben jullie dat nog? En daarom moet men zich van die Abimelech weer ontdoen. Die gaat voorbij aan de belofte Gods bij de eik te Sichem. Er komt wat anders. Net als bij het Gouden Kalf, zal ik maar zeggen. Daar komt het woord Gods, er komt de openbaring Gods. En wat staat er tegenover? Het werk wat de mens zelf geschreven heeft met één griffie. Menselijke religie, en meer specifiek en smaller, inderdaad het judaïsme. Maar feitelijk, zoals ik zei, het geldt voor alle godsdiensten. Er is iemand die wat bedenkt en opschrijft en met de griffel. En dat wordt dan de norm van de religie en dan wordt de Heer buiten beschouwing gesteld, buiten werking gesteld, wordt genegeerd. Maar niettemin, die dingen worden hier begraven onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Dat wil zeggen, deze hele gebeurtenis die staat onder bescherming van God zelf. Dus, en dat betekent dus dat het voor ons ook van belang is om te begrijpen waar het hier over gaat. Hier wordt als het ware de draad weer opgenomen van de geschiedenis. Je bent terug bij Bethel en vandaag ga je weer verder alsof die 20 jaar en nog wat er niet tussen zat. Hebben jullie dit nog? Dit gebeurt ook met het oprichten van een gedenkteken enzovoorts. In vers 14 van Genesis 35. Jacob stelde een opgericht teken op in de plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken en hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. Het is gewoon de herhaling van zetten van meer dan 20 jaar daarvoor in Genesis 28. En dan wordt dus als het ware de draad weer opgenomen, alsof die jaren ertussen er niet waren, maar ze waren er wel. En wat het uitbeeldt, lijkt me ook niet zo moeilijk. Want wat in de betrekkelijk nabije toekomst moet gebeuren, is dat de draad van de geschiedenis weer opgenomen zal worden. De geschiedenis, in ieder geval die van het Joodse volk, met betrekking tot de komst van de koning der koningen, dat is Judaïmus, de drager van de troon, van de scepter. En die geschiedenis is afgebroken in de tijd, in de eerste komst van Christus, om het wel losjes te zeggen. En die zal voortgezet worden in de wederkomst van Christus. Of iets nauwkeuriger, die is afgebroken aan het eind van de 69e week van Daniël. En gaat pas weer verder aan het begin van de 70e. En daar zit dus nogal wat tijd tussen. Heb je dat? En nogal wat profetieën, die, inclusief zegeningen en vloek, die over met name het Joodse volk zijn uitgesproken, die zullen een vervulling hebben alsnog in de toekomst. Gaat daar verder waar het gebleven was. Vandaar dat wij in onze dagen weer kennen een ongelovige Joodse staat. Die er niet zou moeten zijn, niet zou mogen zijn. Omdat het ongelovig is en daarom de vloek op zich laat. Zo simpel is het. En zo gaat het dan straks ook verder. Waar het gebleven was, en er zijn nog een paar van die dingen die in die dagen aansluiten bij het verleden. Het bestaan van een wereldrijk, dat probeert dat rijk wat God beloofd heeft, het koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods, het Messiaanse rijk, te verhinderen enzovoorts. Heb u dat nog? Het gaat in de toekomst verder waar het in het verleden was afgebroken. Want staat er ergens, de Heer zal een afgebroken zaak doen op de aarde. Zij reizen dus en kwamen te Luz. Vers 6. Alzo kwam Jacob te Luz, uit welk is in het land Canaan, dat is Bethel, staat erbij. Hij en al het volk dat bij hem was, het hele gezelschap dus. En zoals ze zegt, daarmee is hij terug naar waar hij meer dan 20 jaar tevoren was. Toen hij het land uit moest vluchten. En nu is hij terug daar en dan staat er en hij bouwde al daar een altaar. Dat is niet voor het eerst dat daar een altaar is. En hij noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. De geschiedenis wordt uitdrukkelijk steeds weer aangehaald. Het is, toen vluchtte hij weg, maar nu is hij inderdaad terug. En er wordt inderdaad van alles uit het verleden opgeruimd deze keer. Dat begon met de vreemde goden. En de oorsierselen die begraven werden onder de eikenboom die bij Sichem is. Maar nu komt hij bij Luz, dat is Bethel. Staat er uitdrukkelijk bij, want Bethel was die omweg, weet je nog. Luz, hoef je niet te vertalen, zeg ik altijd. Dat is wat het betekent. Een afwijking, een Luz. Hij bouwde daar een altaar. Maar er wordt van alles uit het verleden achtergelaten, waaronder vers 8. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En zij werd begraven onder aan Bethel, onder die eik. Welks naam hij noemde Alon Bagut. Dat wil zeggen de eik van de weeklagen. Van de treurnis. Je hebt je treurwilgen, je hebt weer een treureik. De eik van de weeklagen. Kennen wij Deborah? Eigenlijk niet, want we lezen de naam voor het eerst. Kennen wij deze voedster van Rebecca? Ja, zij moet wel erg hoog bejaard geweest zijn. Inmiddels. Het meest opmerkelijke is trouwens, dat is meteen een zijlijn, dat wij lezen wel over de voedster van Rebecca stierf en die werd begraven. Maar wat er met Rebecca gebeurd is, daar hebben wij nooit meer wat van gehoord sinds Genesis 28. Want sinds dat ze Jacob adviseerde om naar haar broer te gaan, om Laban. Sinds die tijd horen we niks meer van Rebecca. We horen alleen helemaal achteraf dat ze ooit begraven is geworden in de bekende spelonk van Machpela. Maar wanneer en waar en hoe weten wij niet. Maar van de voedster van Rebecca lezen we dat wel. Nou is dat begrip voedster eigenlijk ook een beetje omstreden. De vertaling niet, maar wat de strekking ervan is, dat is enigszins omstreden. Kijk in, even kijken hoor, huwelijk van Isaac. Ja, wij lezen in, dat is Genesis 24, vers 59. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster, en haar voedster trekken. Dat was toen de knecht van Abraham daar in Haran terecht was om een bruid te zoeken voor Isaac. En er werd toen een familieconclave, of hoe heet zoiets, palaver, bespreking. Of ze dat, of dat goed was, of ze die zuster zouden laten gaan. En of de zuster er zelf van vond. Laat onze jonge dochter roepen en haar mond vragen. Dat was wel het laatste wat ze deden trouwens. Want eerst moest de familie zelf daarover gaan. Maar ze mocht ook wat zeggen. En ze zei dat het goed was. Dat is vers 58. En daarna lieten ze haar gaan. Zij, dat wil zeggen Rebecca, hun zuster, en haar voedster. Nou, dat begrip voedster, dat komt van een woord dat betekent zoveel als zuigen. Dus vandaar de vertaling met voedster. Er moet een andere naam voor zijn in het Nederlands, want die wil me niet te binnen schieten. Doe maar. Het Engels vertaalt gewoon met nurse. Dan is het gewoon de verpleegster. Of nog beter, breder, de verzorgster. En dat lijkt mij ook eigenlijk in de praktijk de juiste betekenis. Want de voedster van Rebecca zou kunnen betekenen dat zij Rebecca in de tijd aan de borst gehad heeft. Dat is de meest voor de hand liggende. Als je verder van niks weet, zou dat kunnen. Omdat dat woord het nou eenmaal impliceert.
Maar in het Engels, in een kraamkamer is ook een nursery.
De?
Een kraamkamer waar de baby's liggen. Ja. Dat is ook een nursery.
Dat noemen ze nursery.
Ja.
Ja, dat kan, ja. Het zijn woorden die breed gebruikt worden. Dus vandaar, voedster kan, als je helemaal van niks weet, kan het vooral, het kan ook iemand zijn die het eten opdient, zal ik maar zeggen. En niet noodzakelijk uit de eigen voorgevel. Ja, het kan van alles zijn. En zo wordt het kennelijk ook. Ik houd het erop dat het gewoon de kleedster is. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar Bedouinen hebben dat niet. Of Arabieren, dan zeg ik, ja, dat maakt mij niet uit. Als het hier staat, dan hebben ze dat dus wel. En je zou ook moeten bedenken dat je hier van doen hebt nog steeds met één koninklijke familie. Wis en waarachtig wel. Dat is mede een reden waarom er uitgebreid over gediscussieerd wordt wie er met wie gaat trouwen. Enzovoorts. Men moet de familie, de erfenis, de rechten in stand houden, enzovoorts. Dus ik heb daar helemaal geen probleem mee. Ik denk dat het zo was, ja. Nou, de verzorgster van Rebecca, die kennelijk nog leeft als wij inmiddels in Genesis 35 zijn aangeland. Waarom niet? Het zou kunnen en dan nog. Anders is het haar opvolster. En die heeft dus Rebecca verzorgd tot hoge leeftijd. Of Rebecca hier al is overleden of niet. Sorry, maar wij vinden geen melding. Dus daar moet ik het ook bij laten. Maar ze wordt kennelijk geassocieerd met Rebecca. Ze hoort tot een voorgaande generatie. En er wordt uitdrukkelijk afscheid van genomen. Ze heet Deborah. En dat vertalen wij met Imkje. Dat is een Friese naam. Oké. Imme dan. Want een imme is een vrouwtjesbij. Ja, je mag niet werkbij meer zeggen, hè? Dat mag niet. Hè? Het woord meisje betekent trouwens ook dat ze erbij werkt. Dat is, nou ja. Want het woord meid, een meisje is de verkleinwoord daarvan, betekent feitelijk ook de dienstbode. En het woord boy en ook jongen in het Nederlands, zeker van de Statenvertaling, betekent wisselwaarachtig een bediende, een ondergeschikte. Heb je dat nog? Ja. Maar Deborah was een bij. Of dat slaat op haar dienst in het algemeen, dat zou kunnen, historisch. Neemt niet weg dat het woord voor bij daar bar in de mannelijke vorm, dus zonder de hader achter, maar ze schrijven dit ook zonder hader achter. Had eigenlijk een H achter moeten staan, Deborah. Anders wordt het Debor of Dabar. En Dabar kennen wij als het Hebreeuwse equivalent van Logos. Het is natuurlijk andersom, het Hebreeuws is ouder dan het Grieks. Logos is het Griekse equivalent van Dabar. En het wordt vertaald met woord. U weet wel, in het begin was Logos, Dabar, als het Hebreeuws woord. En eventueel als werkwoord worden vertaald met spreken. En lo debar, dat is een naam uit de Bijbel, betekent dat er niks gezegd wordt. Geen woord. Dan is het stil. Enzovoorts. Dus het is de bij of eventueel het woord. Dat, die combinatie is ook niet zo heel moeilijk, omdat de honing, het product van de bij, om zo te zeggen, dat wat de bij produceert, een uitbeelding is van wijsheid. Vandaar eet honing, mijn zoon. En niet te veel, maar je moet het proeven, staat er. Nou, het staat anders geformuleerd. Maar je mag er niet te veel van eten, want het is bitter voor de buik. Maar de onderzoeking van de heerlijkheid daarvan is eer. Zoiets staat er. En de heerlijkheid ervan is de smaak. Je moet het niet zoveel, maar je moet het proeven. En dat gaat over de wijsheid Gods, waarvan de honing dan een beeld is. En het bijenvolk is dan weer de uitbeelding van Israël, aan wie het woord van God is toebetrouwd. En die dus beheerder is ook inderdaad van de wijsheid Gods. Hebben we dat nog? Ja, tot in de details, maar ja, dat kan ik nou allemaal niet bespreken natuurlijk. Het hoeft hier ook niet. Maar de voedster van Rebecca wordt geacht de draagster daarvan geweest te zijn. Maar wat er hier gebeurt, is dat we terechtkomen bij de vervulling, de voortgang van wat in het verleden bepaald is, wat gezegd is, wat beloofd is, enzovoorts. En er wordt afscheid genomen van het verleden en breekt een nieuwe tijd aan. Dat is de, nou ja, eenvoudig hier bij de familie zo. Terug naar Bethel en vandaag gaan we nu alsnog verder. U kent dat wel, er zijn van dit soort verhalen, films, science fiction of zo, weet u wel. Je komt aan een bepaald punt en dan gaat de geschiedenis verder op een bepaalde manier. En dan zeggen ze, oh nee, dat is de verkeerde manier. Gaan we terug naar waar we waren en dan slaan we nu een andere weg in. Kent u dat verschijnsel? Ze verzinnen wat tegenwoordig. Toch? Ze gaan terug, want het, nou ja, zo was het dan niet. Nou ja, dat is wat hier dus eigenlijk ook gebeurt. Terug naar Bethel en dan gaat er een andere route. Die gaat er niet naar Laban. En wat daarbij hoort. Dat wil zeggen, Deborah, die kwam daar vandaan enzovoort. Het heeft natuurlijk te maken met het eerstgeboorterecht van de gemeente enzovoorts. Maar wat ik probeer te vertellen is dat hier in deze context, we zijn aan het eind van de bedeling van de gemeente. En daarna gaat het verder waar het gebleven was. Zodat de dingen die van toepassing waren op de vorming van de gemeente als zodanig, uit het andere huis van Israël, uit Laban, uit Albion, hoe het wezen mag, dat is nu achter de rug. Nee, het resultaat is er, maar dat is nu achter de rug. Dat is nu geweest en nu gaat het verder, nou ja, op de andere lijn. En historisch is dat dan de lijn van Juda. Ik zal het nog anders zeggen. In het verleden brak het nieuwe verbond aan, maar de geschiedenis van Juda brak af. In plaats daarvan ging het verder via Israël, via de 10 stammen van Israël dus, waarvan Laban en de zijnen in beeld zijn. En als deze periode achter de rug is, Dat is dus, zoals wij dan zeggen, bij de opname van de gemeente. Ik kan ook anders zeggen. Ik kan ook zeggen, wanneer zij in het geloof niet blijven en alsnog afgesneden worden, de 10 stammen van Israël, dan gaat de geschiedenis weer verder met Juda, met het Joodse volk. Dit is uit Romeinen 11, waar het zo geformuleerd wordt. Zie je? En dan, dat andere is achter de rug. Maar niettemin, het wordt geëerd. Ze werd begraven bij onder de eik, welks naam hij noemde Alon. Maar goed, dat is de eik dus bij, goed opletten, bij Bethel. Ja. Ik ben even aan het kijken, want ik meen dat er nog ooit sprake is. Ja, natuurlijk, maar ik kan het hier niet vinden zo, in mijn eigen aantekeningen. Er was nog sprake van een eik in, nou, ik vind hem wel hoor. Dat was in 1 Koningen 12. Zo heet dat goed, ja. 1 Koningen 12. Nou, ik kan het toch niet vinden, maar... Want het is 13, ik bedoel 1 Koningen 13. Daar zijn we bij. In Bethel. Er was iets met een eik, maar ik...
Ja, die oude profeet zat onder die eik. Volgens mij, dat die oude profeet zat onder die eik.
Ja, maar ja. Ik zie hem zo. Is dat 14 inmiddels?
Nee, vers 14.
Oh, vers 14.
Ja.
Oh ja, zie. Ja. Hij toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En het is inderdaad bij Bethel. Ja, dit ga ik u echt helemaal niet bespreken. Deze geen denken aan. Veel te gecompliceerd. Maar het komt dus vaker voor. Dat is omdat die eik staat, zoals gezegd, voor de beloften die God oorspronkelijk gedaan heeft. En die zijn weliswaar van toepassing in onze dagen op de vorming van de gemeente. Wis en waarachtig wel. Maar straks in de toekomst gaat die geschiedenis verder en dan wordt het van toepassing inderdaad op... De stammen van Israël hier op aarde. Zo gaat het dan verder. En dat heet dan inderdaad Israël. En let maar op hoe het in Genesis 35 verder gaat. Want na deze melding staat er in vers 9... En God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was. Maar hij was echt al een poosje terug hoor. Maar er staat specifiek er weer bij hè. Als hij van Paddan Aram, dus van oom Laban, teruggekomen was. En God zegende hem en God zei tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. Ja, dat is wat in de toekomst inderdaad gaat gebeuren als de geschiedenis weer verder gaat na de opname van de gemeente. Ja, niet op één dag, maar het is wel waar het op uitdraait. We hebben in onze dagen eigenlijk van doen met Jacob, dat wil zeggen het natuurlijke volk. Zie, maar in de toekomst zal het alsnog zijn functie van koninklijk, priesterlijk volk vervullen. En dus het woord van God dragen, betrachten en prediken en zo verder. Hij noemde zijn naam Israël. Voort zei de God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Wat uiteraard hetzelfde is. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u, Jacob, Israël, geven, derde generatie. En aan uw zaad, na u, zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. In Bethel. de plaats waar ooit Jacob in, een droom was dat natuurlijk, die zogenaamde ladder zag, het engelen Gods nederdalen, opklimmen enzovoort. Dat was in een droom, maar zoals in de tijd gezegd, in de dromen kom je altijd terecht bij onze tegenwoordige bedeling. Kan niet missen. Geheel of gedeeltelijk. Maar dit gaat niet meer in een droom. Dit is gewoon de Heer verschenen hem. En, hoe precies weet ik ook niet. En je vindt de herhaling van de beloften die God eerder aan Abraham en aan Isaac gedaan had. En aan Jacob trouwens ook al. Want het was ook al eerder gebeurd. Op de heenweg al naar Paddan Aram. En nu is hij terug en nu wordt ook dit ook weer herhaald. Ja, ik sta hier een beetje te klungelen met velletjes met aantekeningen, maar het heeft geen zin eigenlijk wat ik nu doe hoor. Want ja, ik heb hier drie kantjes met op elke regel een tekstverwijzing naar die beloften Gods aan Abraham, Isaac en Jacob. Daar heb ik drie vellen vol mee. Gerubriceerd. Het is monnikenwerk. Maar, namelijk, ik zal een voorbeeld geven. Ik heb hier. Nou, zal ik bij Abraham moet ik eigenlijk beginnen, dus vooruit maar. Dus ik zal u een grote naam geven. Dat is 6 keer, 6 regels. Ik zal met u zijn, of ik ben met u 3 keer. Ik zal u vermenigvuldigen, 12 keer. Je zult vruchtbaar zijn, 8 keer. Even zoveel de tekst, hè. Uw nageslacht zal zijn de sterren des hemels, zand der zee, 6 keer. Ik zal u dit land geven van noord naar oost en zuid en west, 2 keer. Aan Abraham, zowel als aan Jacob namelijk. Ik zal u zegenen, 9 keer. Ik zal zegenen die u zegenen, 2 keer, ook aan Abraham en Jacob. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, 5 of 6 keer. Ik zal het land geven aan uw zaad, 12 keer. Gij zult de poort der vijanden bezitten, 2 keer. De poorten der vijanden, 2 keer. Zal een volk, gij zult een groot volk worden, 7 keer bij elkaar. En dan tot volken. 2 keer, tot vele volken, 6 keer. En dat is waar we nu ook over lezen, hier. En dan moet ik meteen even verwijzen in de eerste plaats naar hoe de Heer het zei tegen Abraham in Genesis 17, vers 4 en 5. Daar wordt gesproken over een menigte der volken, staat er 2 keer. Een menigte der volken zou uit Abraham voortkomen. Een overvloed eigenlijk. Nou goed. In Genesis 28, dat was toen Jacob naar Paddan Aram vertrok, via Bethel, lezen wij dat hij zou worden tot een hoop volken. Zoals het hier ook staat dus. Want hier in Genesis 35 vers 11 heet het ook. Een hoop der volken. Een hoop van volken. Zal uit u worden. En dezelfde uitdrukking wordt later herhaald in Genesis 48 vers 4... Daar haalt Jacob die belofte aan, dat hij tot hoop volken zou worden. En een variant daarop is dan nog Genesis 48 vers 19. Geloof ik dat? Ja, dat klopt. 48 vers 19. Waar die zegen wordt doorgegeven aan Ephraim. Daar heet het een volle menigte van volkeren. Die laatste, dat zijn 6 keer dus dat over volkeren gesproken wordt. Er zijn meer schriftplaatsen waar dat, maar goed. 6 keer. een menigte van volken en anders heet het een hoop der volken. Dat was in 28 vers 3, 35 vers 11 en 48 vers 4. En dat woord hoop, dat is kahal. En kahal, dat is het, dat wordt elders standaard vertaald met vergadering. Nou, als er een nieuwe vergadering is en iemand in binnenkomt, die enzovoort. Vergadering. Kahal. In het Nieuwe Testament, nee, laat ik het zo zeggen, in de Septuagint wordt dat woord kahal vertaald met, niet altijd, maar traditioneel, met ecclesia. En dat is ons woord dat wij vertalen met gemeente. De kerk. Kahal. Kahal. Je herkent het in ecclesia. Dat komt van het Griekse kaleo. Maar dat is niks anders dan het Hebreeuwse kahal en het Engelse to call. Dat moet je ook met een beetje een kleine hade tussen uitspreken, dat weet u, hè? To call is het. Die schrijf je niet, maar die spreek je wel zo uit, hoor. Dat moet. Dat wil zeggen, het is een vergadering, maar zij zijn bijeengeroepen. Dat is de echte betekenis van het woord. Het is ook de naam van de prediker, van de Bijbelboek prediker, Kohelet. Dat is Kohel, Kohelet. Kohel, is dat is Kahal, dat is dit woord, de prediker. Bij prediker denken we, hij gooit die woorden eruit. Maar eigenlijk is het andersom. Hij roept de mensen tot zich. Of beter nog, hij roept ze om uit te gaan uit waar ze zijn. Ecclesia. Te roepen uit, want dat is het. Enzovoort. De strekking van prediker is, ga maar uit. Die wereld, dat is niks. Dat is ijdelheden. Laat die maar zitten. Dan valt geen eer aan te behalen. Ja, dat kan wel, maar die eer verlies je ook meteen weer. Schiet niet op. Hè? Je kunt wat opbouwen, maar het valt vanzelf wel in elkaar. Het heeft geen zin. Dus maak er wat van elke dag, als het mooi weer is, want na zonneschijn komt regen. Nou ja, dan staat er iets anders, maar het staat er wel, hoor. Staat er echt wel. Dat men geen hoop zou hebben op, niet zijn hoop zou stellen op morgen of overmorgen, omdat het morgen beter zou worden. Heb je dat? Dat staat er echt. Je leeft vandaag en je moet er dus vandaag wat maken. Ja, maar dat is het. Nou ja, kahal. Dus het is een vergadering van volken. Dat betekent een groep van volkeren die bij elkaar horen. Heb je dat? En in Genesis 49 heet het dan, met de zegening aan Efraïm, als hij het naar een volgende generatie wordt doorgegeven, dan heet het een volle menigte. Van volken. En daar heeft men, ja, volle menigte. Daar staat eigenlijk alleen maar een volheid der volken. Het is jammer dat men het woord menigte erin gezet heeft. Want nou rijmt hij niet meer op Romeinen hoofdstuk 11, waar gesproken wordt over een volheid der heidenen. En dat is precies wat er daar staat, hè? Een volheid van goy. Volheid van volkeren. Goyim. Ja. Maar het staat voor een groep volkeren die dan kennelijk wel onderscheiden zijn, maar toch bij elkaar horen. En sommigen hebben bedacht dat dat dan slaat op het Britse gemeenebest. En waarschijnlijk hebben ze ook gelijk. Voor een deel althans. Want het is natuurlijk toch, ja, je mag het niet meer roepen, maar ja, het is natuurlijk toch de groep Europeans. De blanke volkeren zijn dat. Dat is inclusief de Joden dan, ja. Ze stammen allemaal van Laban af, die witte. Laban, Albion, heb je dat nog? Ja, een groep van volken, ze horen bij elkaar, zie. En dat zou uit Abraham voortkomen. Daarna mag je erover discussiëren, over de vraag of misschien niet toch de Arabische volkeren hierbij gerekend worden. En dan moet ik je zeggen, nou, we zijn hier bij Jacob terecht. En dan zitten er niet meer de Edomieten en de Ismaëlieten bij. En er staat er nog steeds een volle menigte van volkeren. En ik kan het nog sterker vertellen, want in Genesis 49 wordt die formulering van volheid der volkeren toegepast op Efraïm en niet eens op Manasse, zijn tweelingbroer. Dat wil zeggen, dan gaat het nog maar over één stam van Israël, die dan toch tot een volle menigte, hebben de vertalers wel gemaakt, van volkeren zou worden. Heb je dat nog? Er is niet niks. Dus ik heb medelijden met die lui die hier en daar het oerwoud ingaan op zoek naar misschien lui die van de 10 stammen van Israël zoek geraakt zijn. Die in de rimboe zijn blijven steken en hun identiteit zijn kwijtgeraakt. En dan gaan wij ze terug bedenken. Ja, dat is misschien ook wel. Ja, doe maar. Maar ik vind het erg zielig hoor. Jongens. Maar waarom zien ze dit? Omdat het te groot is. Ze zoeken met een loep. Maar met een loep zie je geen grote dingen. Dat is volstrekt onmogelijk. En je gaat dus echt niet vinden. Maar men kent deze wel. Niet voor niks heb ik dat. En dan druk ik dat nog af. Voor ik hierheen kom, dan kom ik straks thuis. Dan gooi ik hem meteen weer weg. Ja, want ja, anders krijg je stapels oude notities. En dan kom ik morgen ergens en dan heb ik de verkeerde notities bij me. Dus ik moet hem meteen weer weggooien.
Hè? Dan moet je weer verhuizen.
Ja, dat is erg is dat. Hè? Het zit nog in de computer. Althans, dat hoop ik dat het er nog in zit. Maar het is een monsterklus geweest trouwens ooit. Om die schriftplaatsen te verzamelen. Maar toen maar, je wil er zin in. Kijk, er is niet meer één tekst waar God die beloften doet. Er zijn er veel. En ik heb, dit is wat ik gevonden heb. Maar ik heb ze vast niet allemaal hoor. Lijkt me sterk. Ik heb er niet de hele Bijbel ervoor doorgelezen. Dus doe maar. Maar het wordt wel degelijk herhaald aan Jacob. Op diezelfde plek waar de Heer het eerder ook al gezegd heeft. Maar vanaf hier gaat het verder. Misschien wordt onnauwkeurig gezegd. Of misschien te nauwkeurig. Maar waar het afbrak aan het eind van de 69e week. Gaat het in de toekomst alsnog verder. Zie je? Dezelfde geschiedenis, dezelfde beloften die God gedaan heeft. Enzovoort. Maar nu niet met betrekking tot de eerstelingen daaruit. Want dat is wat in onze bedeling gebeurt. Maar met betrekking tot het vervolg daarop. En dus de verzameling daadwerkelijk van Israël als eerste volk onder de volkeren hier op aarde. En inderdaad, zuster, moeilijker is ze niet. Nou, we hebben het er nog over. Let op de herhaling ook hier. Hè. Jacob stelde een opgericht teken op die plaats waar hij met hem gesproken. Een stenen opgericht teken. Stond die steen er dan niet meer? Dan moet ik u zeggen. Ja, ik heb. Als iemand zegt, het is diezelfde steen. Dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. En als er staat, hij richtte een opgericht teken op in die plaats, dan kan ik er ook nog wel mee leven als het zou betekenen dat hij dat meer dan 20 jaar tevoren al gedaan had. En dat het hier alsnog vermeld wordt. Mij maakt het niks uit. Zo kun je hem lezen. En hij stortte daarop drank over en goot olie daarover. Ik neem aan dat toch niet het drankje is van 28 jaar geleden, of van 23 jaar geleden, of wanneer het maar was. Iets vers of zo. En hij goot olie daarover, maar het is wel de herhaling van Genesis 28. De opgerichte steen gezalfd. Dus je kan het niet missen, het is de markering. Deze gebeurtenis markeert de dood en opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is wat in die zalving wordt uitgebeeld. Het opgerichte steen is de opstanding van Christus, net zo goed als de weggerolde steen bij het graf. Het is precies hetzelfde hoor. En de olie daarover is zalving. En dus heet het Bethel, staat hier. Hij noemde de naam die plaats Bethel, Maar dat was al 23 of zo. Meer dan 20 jaar daarvoor. Ook al gebeurd. Dus dat zou ook nog kunnen gelden. Dus voor het oprichten van die steen enzovoort. Het is gewoon de markering van de gelegenheid. Vanaf hier gaat het verder, maar nu op een ander niveau. Nou ja. En daarover hebben we het dan de volgende keer. Hoe het verder gaat. En we zullen voor nu de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We zeggen u dank dat wij in deze oude geschiedenissen en woorden en beloften mogen zien en herkennen wat u doet in onze tegenwoordige tijd. Een tijd waarin u uw aangezicht verbergt voor Israël en voor de wereld. Een tijd waarin u de wereld in duisternis hebt achtergelaten. Maar wij hebben dat profetisch woord, dat zeer vast is. En we danken u dat wat ons letterlijk medegedeeld wordt in dat woord, dat het ook inderdaad en zelfs veel uitgebreider geïllustreerd wordt in al deze oudtestamentische geschiedenissen en symbolen. En daarom kunnen we daar in alle vrijmoedigheid ons leven, onze hoop, ons geloof opbouwen. Omdat blijkt dat u trouw bent aan wat u gezegd hebt, al is het dan ook duizenden jaren terug. En dat u, ondanks dat u uw aangezicht verbergt reeds zo lange tijd, nog steeds bezig bent met de uitvoering te geven aan wat u beloofd hebt te zullen doen. Daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn. En ons mochten verdiepen in deze oude woorden om ons te bepalen bij u, de levende God, en het werk dat u nu doet en zult doen binnen afzienbare tijd. Wees u daarom ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.